willen ons met stilgebed voorbereiden op deze dienst. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 145 en daarvan het vijfde: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En ook het zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk. 5 en 6 van Psalm 145. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook vanavond ons geloof belijden. En we doen het met zondag 9 en 10 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 9 en 10. En daarna zingen we van Psalm 34 het vijfde vers. Vreest hem allen tijd, gij heiligen, daar gij ondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. Psalm 34 en daarvan het vijfde vers zingen we na onze geloofsbelijdenis. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor mijn lichaam en voor de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, door het toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient u dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer onze God. Laat ons bidden. Eeuwige God in de hemel, barmhartige Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus. Wij danken u op deze dag dat uw gemeente ook vandaag mag samenkomen. rondom uw woord, in uw huis. En dat u ons gelegenheid schenkt, Heere, dat wij tot u bidden, heel in het bijzonder, met betrekking tot wat wij dagelijks eten en drinken, onze kleding, het huis waarin we wonen, de plaats waar we thuis mogen zijn, de arbeid die we mogen verrichten, misschien op het veld, in de productie van voedsel, of misschien ook in het werk op zee, maar ook voor de meeste van ons in fabrieken, kantoren. En hier ook het allerbelangrijkste wel, dat wat er thuis mag gebeuren, de arbeid in de gezinnen, ons werk, ons dagelijks bezig zijn. En Heer, ook als u het geeft dat er kinderen wonen, die u aan onze verantwoordelijkheid en roeping hebt toevertrouwd, dat wij mensen mogen zijn die leven, onderbiddend opzien tot u, de levende God. En zo komen we vanavond tot u, Heere, om u te bidden om uw zegen. En nu gaan we uw woord openen en wij bidden van u. Schenk ons de hulp en de leiding van u, o Heilige Geest. Kom in ons midden, open ons hart, verlicht ons verstand. Schenk dat wat wij nodig hebben, opdat wij uw woord mogen horen. Dat u spreekt. Dat u een God bent, Heere, die regeert. Waarvan we ook mochten zingen met het lied dat u ons geeft. En Heere, dat we daar oog voor hebben, dat we daar hart voor hebben. Dat u die God bent die deze wereld regeert. En dat er geen ding geschiet zonder uw goddelijke wil. O Heere, u weet het wel. Wij hebben daar van onszelf geen zicht op en geen kijk naar. Maar leer het ons te geloven dat u God bent. En dat u met niemand van ons te vergelijken bent. Dat u in de hemel woont en wij mensen op de aarde zijn. En dat ons leven bij u alleen wel geborgen is. Zo bidden wij u, wees ons genadig nabij hier in de kerk, thuis meeluisterend, of deze dienst op een later moment meebelevend via de kerkradio. Heere, mag het zijn tot eer van uw naam. Wij bidden u dat, in de vergeving van onze zonde en schuld. Want Heere, als wij tot u naderen, kunnen we dat slechts op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus, die gekomen is om verloren mensen te zoeken en zalig te maken. Die gekomen is in deze wereld om uw naam te openbaren. En uw daden, Heer Jezus, die zijn ons enig houvast en ons enig behoud. En wij bidden van u dat een ieder van ons daarin mag leven en daaraan verbonden zijn door het allerheiligst geloof. En wilt u dat in ons leven ook werken, Heer? Als dat niet zo is. En ons uw genade schenken, opdat we erbij mogen blijven. Want ook dat, we belijden het u, volbrengen we niet. Tenzij dat gij ons uw genade schenkt. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in het Oude Testament, tweede boek Kronieken, hoofdstuk 20. 2 Kronieken 20. En we lezen vers 1 tot en met 19. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de nieuwe voorhof en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daarvoor u een heiligdom gebouwd voor uw naam en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie, de Ammonieten, Moab en de bewoners van het gebergte Seir, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen, daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons. Door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en u, koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen u: wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af, zie, ze trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen van het einde van het dal voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich neer voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God. De tekst vindt u in dit gelezen gedeelte, het slot van vers 12... Wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Ik zal het u straks nog een keer voorlezen. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken in de dienst der offeranden. Er zijn drie rondgangen. De eerste is bestemd voor het werk van de Stichting Zuidoost-Azië. Van harte bij u aanbevolen. Nog altijd zijn zij werkzaam in Nepal. En hoewel het moeilijk is om... Daar hebben we toen landelijk zoveel geld voor opgehaald. En daar is nog heel weinig van uitgegeven. Maar ZOA is druk en actief in Nepal. van harte wij u aanbevolen. Het tweede collecte is voor de kerkrentmeesterij, of hoe zeg je dat, voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van het gebouw. Van harte bij u aanbevolen en wij zingen van Psalm 121, het eerste, tweede en vierde vers. Psalm 121, 1, 2 en 4. Onze God zult u geen gericht over hen oefenen. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Biddag voor gewas, arbeid en visserij, zeggen we dan in Katwijk. Is het allemaal zo duidelijk waarvoor we hier zijn? Of met andere woorden, begrijpen we iets van de mensen die het niet belangrijk vinden? Denken we er werkelijk over na? Over waar ons voedsel vandaan komt? En dat we het uit de hand van de Heere God ontvangen. Pas op, geen romantiek. Niet zo van vroeger was dat allemaal nog wel en toen wisten de mensen het wel. Toen ik pas op Katwijk kwam, hoorde ik wel eens iemand zeggen dat is een lokkige schipper. Ja, dat weet je dan natuurlijk niet. Maar dat waren dan schippers die gelukkig waren. Daar sprak men zo van. En die op de een of andere manier vaak meer vingen dan anderen. Terwijl ze toch alleen maar een paar zeekaarten aan boord hadden. En geen echolood en noemt u maar op waar ze tegenwoordig allemaal mee vissen. Dus toen vertrouwde men ook al op mensen. Op gelukkige schippers. Daar moest je bij zien te varen. Dat was ook geen vertrouwen op God. Dus we moeten maar niet zeggen vroeger, toen, nee. Maar de vraag is er voor ons nog enig verband tussen ons dagelijks leven en de Heere God? Geldt voor allerlei werk en op allerlei terrein. Waar verdienen we ons geld mee? Is het eerlijke handel? Doen we het staande voor het aangezicht van God? En als het gaat over verantwoord handelen, verantwoord ondernemen, verantwoord ons werk doen, voor het aangezicht van God de dingen doen, kunnen we de dingen dan verantwoorden? Waar zijn onze schoenen van gemaakt? Hoeveel kinderarbeid is er daarvoor verricht? Rijden met onze auto op benzine. En in Nigeria sterven de vissen in de rivieren. En de mensen krijgen de meest ernstige kwalen vanwege de vervuiling die de olie daar teweeg brengt. En onze carbonade van een varken dat met recht nog een schepsel van God genoemd kan worden, of is het net zoiets als de plofkip? En ja, als we kijken naar die grote problemen op het ogenblik, waar het iedere dag in de krant en op het nieuws over gaat, over de vluchtelingenstroom en waarom die op gang is gekomen. En de oorlog die er gevoerd wordt in Syrië, in Irak. In hoeverre zijn we als westerse samenleving medeschuldig aan het uitbreken van geweld tegen de mensen daar in het Midden-Oosten? Ook een machtspolitiek heeft regeringen heen en weer geslingerd tussen de ene en de andere overheerser en de ene of de andere geldschieter en mensen het hoofd op hol gebracht. Pas op, ik ga niet over de politiek beginnen vanavond. Maar we kunnen niet doen of het kopen van een kilo vlees niets met je geloof te maken heeft. En ook niet alsof de vragen van ons leven van alle dag van een hele andere orde zijn dan de vragen over het geloof. Dat leert ons deze dag, biddag voor gewas en arbeid, wel heel in het bijzonder. En dan is het goed om die vraag ons te stellen. Wat is dat, bidden? En wat hoort er tot een gebed dat voor de troon van God komt? De catechismus stelt die vraag. Wat is dat voor een gebed dat God aangenaam is en dat door hem verhoord wordt? En dan wordt er gezegd ten eerste dat wij alleen tot de enige ware God bidden. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En dat wij hem bidden om alles waarvoor hij ons geboden heeft hem te bidden. En dat wij hem met ons hart aanroepen. Maar ook dat wij onze nood en ellendigheid op de juiste manier en grondig kennen. Opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen, klein worden voor God. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, ook al zijn we dat niet waardig, om Christus wil, zeker wil verhoren. Want hij heeft het beloofd in zijn woord. En dan zijn we bij onze tekst. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. In ons is geen kracht meer voor het aanschijn van deze talrijke menigte die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen. Nee, op u zijn onze ogen gericht. Dat gaat dus om een geweldige omkeer van denkrichting. Van richting van aanspreken. Ten diepste is dat wat de Bijbel bekering noemt. Dat de mens uit zijn wereld waarin hij meent het zelf te weten, zelf te kunnen, zelf te bezitten, zelf te kunnen handelen, dat hij zich daarvan afwendt en met lege handen voor God komt te staan en tegen God zegt, wij weten niet meer wat er gebeuren moet. Onze ogen zijn op u gericht. Geen ding bij geval, maar ik heb het schriftgedeelte niet gekozen omdat er sprake is van vijanden die uit het noorden komen en uit Syrië enzovoort. Dat verband moet u denk ik ook maar niet leggen. Het gaat over een geschiedenis uit de tijd van Juda, het tweestammenrijk. Jozefat is koning. En u weet, Jozefat was een godvrezende koning die leefde in de tijd dat Achab koning was over het tienstammenrijk. Een hele goddeloze vorst. En Jozefat, die de Heere vreesde, liet zich maar al te vaak door die Achab meenemen in zijn strijd en in zijn mogelijkheden die hij zag. Maar nu is er een moment gekomen dat Jozefat zegt, maar nu moet alles stopgezet worden. Want die vijand die er nu aankomt, die zal ons overweldigen. En er staat dat hij bevreesd werd. En dan zet hij er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Dus dat betekent dat hij een profeet laat komen. Ik moet hiervoor blijven staan. Dat er een profeet moet komen. En die moet het woord van de Heere God verklaren. En het volk roept hij op om te vasten. Om zich helemaal te richten op het gebed in deze zaak en zich te wenden tot God. Wel, aan de Heere God wordt nu voorgehouden door de koning: Heere, u hebt dit huis laten bouwen door Salomo. En toen hebben wij gebeden of u dan ons vanaf deze plaats wilde horen als er nood en verdriet zou komen. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Israël verdreven? En dat u dat aan Abraham, zijn nageslacht die u lief had, hebt gegeven. En nu zijn er die vijanden die ons willen overweldigen. Waar moeten we heen? Onze God, zult u geen gericht oefenen over hen? Daar staat in het Hebreeuws: God over ons. Je zou bijna kunnen vertalen: God met ons. Die ervaring kende Israël ook. Wel niet zoals wij die mogen kennen. In Immanuel, God met ons, in de komst van de Heer Jezus, maar toch, God was zijn volk nabij. De Heere, hij is het op wie wij ons vertrouwen stellen. En nu er die nood is, roept Israël tot God. God met ons. En de Heere God, die wordt als het ware gevraagd om nu recht te spreken. Om zijn oordeel te doen gaan over de vijanden. Want in ons is geen kracht. Dat betekent dus, gemeente, dat als we hier zien hoe het volk van God bad tot de Heere, dat ze de situatie waarin ze verkeerden haarfijn kenden. Ze verstonden wat er met hen aan de hand was. Is het voor ons ook niet nodig op een biddag in 2016 ons dat te binnen te brengen? En nu bedoel ik niet, u moet dat vooral niet denken, om een soort van doemdenken de wereld in te helpen. Alhoewel ik in die tijd wel gestudeerd heb, dat veel gebruikt werd, die manier van spreken, doemdenken. Nee, dat niet. Maar de tijd waarin wij leven is wel een tijd waarin de Heere God in het burgerlijk leven, in het maatschappelijk leven, in het samenleven van de mensen afwezig is. Toen ik ging studeren, kreeg ik van een hele oude tante een boek. Dat kon je toen nog maken. Of misschien was het ook al een teken aan de wand. Maar God in Nederland. En dat boek dat stond vol met foto's en plaatjes van allerlei dingen die je in het openbare leven zag, die herinnerden, of die het beeld in ieder geval opriepen, dat Nederland een land was waar christenen woonden. Het schijnt zo te zijn dat mensen uit islamitische gebieden dat nog altijd vinden en zeggen dat wij een christelijk land zijn. Maar ja, als je om je heen kijkt, scherpste voorbeeld vind ik altijd wel het oprijden van de Brienenoordbrug. En dan hier vandaan aan je rechtse hand. En dan eens proberen de Laurenskerk te vinden. Dan moet je goed zoeken. En ik sta daar natuurlijk ook op zondag met grote regelmaat in de file. Dat bedoelt u te zeggen. Ja, dat komt ook voor. Maar dat je dus niet meer. En Rotterdam, het laatste was er nog een artikel. Dat was zo'n beetje het Jeruzalem van Zuid-Holland. Daar ging zondags, toen ik nog een kleine jongen was, een groot gedeelte van de mensen naar de kerk. En als ik nu nog wel eens spreek in de Maranatha-kerk, word ik gebeld door een ouderling. Als Feyenoord moet voetballen, dominee, u moet daar en daar parkeren, want anders komt u er niet meer uit. Die werkelijkheid. En die kent u allemaal, en ik noem u deze voorbeelden alleen maar om het bij u op te roepen hoe het in uw persoonlijk leven is. Wat zien wij daar nog van? God in Nederland. En betekent dat nu dat de Heere God er dan ook niet meer is? Laten wij ons, als het ware, door dat wat de media ons vertelt en wat de media naar ons toe laat komen, zo inpakken dat we daar ook gehoor aan geven. En zeggen, ja, de Heere God heeft daar eigenlijk allemaal niets mee te maken. En wat wij vanavond doen, dat is een exercitie die 40, 50 jaar geleden thuis hoorde. Bekende dominee Jacques van Dijk, in mijn jeugd was hij veel op de radio, die begon toen in de 60er jaren zijn middagpreek ook wel eens met zulk een soort inleiding. Wat doen die mensen daar? Biddag voor gewas en arbeid, zo kon hij dat dan zeggen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om, dat wat de wereld er ons over vertelt. Is er in ons die geweldige omkeer tot stand gekomen? Die verandering van denkrichting, dat de dingen er niet vanzelf zijn. Dat de processen in de wereld niet zomaar gaan. Dat er geen sprake is van toeval, maar dat wij geloven dat de Heere, onze God, ons leven regeert. En ja, jonge mensen, dan ga je daarover denken en dan kun je daar geweldig mee in de knoop komen met die zondag 9 en 10 uit de Heidelbergse catechismus. En dat alles ons van de vaderlijke hand van God toekomt. Ik zeg er vanavond maar één ding van. Als het nu toch eens zo zou zijn. Dat alles wat er in de wereld gebeurt, waar wij vandaag zo geweldig voor vrezen, van al die oorlogen, al die uitbraken, als dat nu alleen maar het toeval zou zijn. En dat dus zou betekenen dat de Heere God de wereld niet in zijn hand heeft, waaraan waren we dan overgeleverd? Dan zouden we maar beter naar huis kunnen gaan vanavond. Want dan heeft het geloof ons niet zoveel te zeggen. Want dan is God een God die handenwringend naar de wereldgeschiedenis kijkt. Maar nee, de Bijbel, het woord van God en het evangelie van de Heere Jezus, dat zegt ons de Heere God, hij regeert. En deze koning Jozefat, die was daar in zijn hart diep van overtuigd geraakt. En hij vat nu zijn taak als koning zo op dat hij met dat volk gaat bidden. Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Dat betekent hier die alle dingen regeert. Nee, Jozefat kon het toen ook niet bekijken. En hij had ook moeite met het godsbestuur, want hij zegt, Heere God, u heeft ons toegezegd dat we die vijanden niet mochten verslaan. En zij zijn het nu die ons tegenkomen. Dus u had het beter moeten doen, zo lijkt hij bijna te zeggen. Dat zegt hij niet. Hij weet het niet. Maar hij roept de Heere aan en zegt, Heere, wij zijn toch uw volk. Die koning... Ik weet niet of u het meekreeg, maar die is tussen de mensen gaan staan. Hij is van zijn troon afgekomen en tussen het volk wendt hij zich tot God. Heere, wij zijn uw volk. De inwoners van dit land, die zijn voor uw ogen. Want ze zijn van u. U bent onze koning. Een koning die dat bidt. Dat is de betekenis van die zinsnede in al onze wetten. Ook al gelooft 70% in Nederland er helemaal niets van. Maar dat is nu een van de essentiële dingen als het over de politiek en over de regering en over het landsbestuur gaat. Voor een christen. onze koning, ook al heeft hij bijna niets meer te zeggen, regeert bij de gratie van God. En boven iedere wet staat dat nog geschreven. En we mogen onze minister-president wel eren dat hij er geen behoefte aan heeft om die zinsnede weg te halen. Wij geloven en belijden dat alle koningen ter aarde en alle presidenten en alle machtshebbers regeren bij de gratie van God. Want God is koning. En daar gaat het dan om, op een biddag als deze. Dat wij onze ogen afwenden van dat wat onze handen doen, wat wij met elkaar bedenken, wat wij met elkaar tot stand brengen. En terwijl wij dat gedaan hebben, en terwijl al dat werk uit onze handen is voortgekomen, dan toch onze knieën buigen voor God en onze ogen slaan op Hem. En dan toch zeggen, wij weten niet wat wij moeten doen. Dat betekent dus niet dat een mens moet vergeten wat zijn verantwoordelijkheid is. Dat betekent niet dat we Gods water over Gods akker moeten laten lopen. Dat betekent niet dat wij in deze wereld niet geroepen zijn onze taak serieus te nemen. Bidden betekent niet dat je niet meer werkt. Ook al staat dat spreukje niet in de Bijbel, bid en werk. Maar het betekent dat wij onze verwachting niet stellen op het werk van onze handen. Op de opbrengst van ons kapitaal. Dat we ons vertrouwen niet stellen op de uitkomst van onze daden en de inbreng van onze gedachten, maar van de Heer. Onze ogen zijn op u gericht. Want wij weten niet wat wij moeten doen. Laten we dat ook een stap dieper verstaan van ons geestelijk leven. Want zoals het in de samenleving met alles gaat, dat de mens centraal staat en hij degene is die precies weet hoe het allemaal moet vandaag, zo zien we ook zulk een omkeer tot stand komen in de kerk. Op allerlei manieren wordt het geloof als het ware maakbaar gemaakt. Wij weten hoe je in God moet geloven. Wij weten hoe God in elkaar zit. Wij weten hoe je daarmee om moet gaan. Daar hebben we allerlei theorieën voor en mogelijkheden voor ontwikkeld. En cursussen voor in het leven geroepen. En dan kun je het als het ware leren. Laten we ervoor oppassen. Deze koning zegt, wij weten niet wat we moeten doen. Geloven dat is, ja, zoals de catechismus dat zegt, je nood en ellendigheid op de juiste wijze en grondig leren kennen. Zodat je komt te staan voor het aangezicht van God als een mens die de dingen niet meer kan maken. En u begrijpt nu dat ik helemaal niet bedoel dat je dan in je stoel moet blijven zitten. Maar dat je fundamenteel en principieel afhankelijk bent, gelovig afhankelijk bent van de zegen van God. Dat je een boterham kunt eten en dat je er wel 30 kunt eten omdat je dat allemaal kunt betalen en dat je kunt kopen en doen wat je wilt, maar dat je jezelf uiteindelijk dan toch niet het leven kunt schenken. Dat geldt van de dingen van alle dag, van onze voeding, van noemt u maar op. Maar dat geldt ook van ons geestelijk leven. Dat we dat weten, dat we daarin afhankelijk zijn van de genade van God. Dat is gevaarlijk en ook wel moeilijk, gemeente, want u weet wel, Wij zijn van die mensen, dat heeft Dietrich Bonhoeffer ons geleerd, die graag een poetslap ergens in stoppen als we niet meer weten hoe het verder moet. Als er een gat overblijft in ons denken, dan douwen we daar een lap in en zo proberen we dan ons denken rond te krijgen. Zo doen we dat ook met de dingen om ons heen. Wat we kunnen, wat we zelf kunnen en wat we niet meer kunnen. In de ontwikkeling, in de 19e eeuw was dat vooral natuurlijk aan de orde. De techniek, de wetenschap, die ging voort en voort en steeds kwamen er weer nieuwe uitvindingen en stonden de mensen versteld van wat er allemaal niet kon. Ik weet nog van een dominee die van de kansel zei, ze willen naar de maan, maar ze zullen er nooit komen. Die man heeft zijn woorden later moeten intrekken. Ze zijn er gekomen. Ja, ik weet wel, er zijn ook nog mensen die zeggen dat het allemaal niet echt gebeurd is, maar ze zijn er geweest. En ja, men is bezig om mogelijkerwijs op commerciële basis ruimtevluchten te gaan organiseren. Het leven van een mens, zoals dat ontstaat in de moederschoot, daarvan is altijd gezegd dat. En nu weten we dat, hè? Het leven, dat kan ook verwekt worden in een reageerbuis. Is er straks nog een moeder nodig? Of kan het helemaal in het laboratorium? Ik durf daarover helemaal niets te zeggen, hoor. Ik ben dat ook niet van plan, maar ik zeg het u hierom. Wij zijn van die mensen die dan zeggen, nou, maar dat kunnen ze echt niet, hoor. Daar heb je toch God voor nodig. En Dietrich Bonhoeffer die zei, en zo schuiven we op en elke keer krijgt de Heere God steeds minder plek. En wat is er gebeurd? Voor heel veel mensen is de Heere God de samenleving uit. Hun denken uit. Want je hebt hem niet meer nodig om het plaatje rond te krijgen. Wat is dan die gelovige houding? Waarom bidden wij dan voor ons brood en voor onze kleding en voor het dak boven ons hoofd en voor ons leven en voor onze arbeid? Vult u maar in, waarom zijn we vanavond bij elkaar? Verstaan we dat nog? Omdat alles wat we zijn en wat we bezitten, slechts onder de zegen van God ons het leven brengt. Want je kunt nog zo rijk zijn, je kunt nog zoveel weten, je kunt nog zoveel mogelijkheden hebben. Maar de prediker zegt, ik heb gezien of je nu wijs bent of dwaas, arm of rijk. Wij allen moeten sterven. Het leven is buiten God vluchtigheid. Dan gaat het verloren, dan gaat het voorbij. En dan? Dat is onze ellende. Dat is onze nood. Dat wij mensen zijn die van zichzelf buiten de gemeenschap van God leven. Die door eigen schuld buiten de gemeenschap met God terecht zijn gekomen. Geen verwachting meer. Enkel de dood. Het gaat voorbij. Heeft er in uw leven al zulk een omkeer plaatsgevonden? Is die verandering van denken, die verandering van uw gemoed al geweest? Dat moet een keer, hoor. Je moet in je leven je verwachting en je hoop als het ware leren kruisigen, zodat je alleen nog maar hoop krijgt op God. Dat is wat Jozefat zegt. Wij weten niet wat we moeten doen. Onze ogen zijn op u gericht. Onze verwachting is van u. Wat brengt dat met zich mee? Wel, dat wij kleine mensen worden, zegt de catechismus. Dat tekent ze overal op uit de Heilige Schrift. Als je gaat bidden, dan moet je ootmoedig worden. Dan moet je klein worden. Dan moet je niet een mens worden die zichzelf voorstaat iets te zijn. Maar dan moet je worden een mens die geheel en al afhankelijk wordt van de genade van God. Heere, ik heb het niet voor het maken. Ik heb het niet voor het krijgen. Ik heb het niet voor het doen. Ik kom ermee tot u. Want u bent God, de God van de hemel. En wij mogen nog meer dan Jozefat weten. De Heere God is de Vader van de Heere Jezus Christus. De catechismus zegt, wij hebben een vaste grond dat hij ons gebed, ook al zijn we het onwaardig, om des Heere Christus wil, zeker verhoren zal. Dat is geen hoogmoed. Nee, dat is als een nietsbezittend mens neerzakken op de belofte van God. Als je nergens meer vaste grond onder de voeten hebt, als je jezelf niet meer kunt helpen, dan kom je bij God uit. En dan mag je leunen en steunen op hem. Echt waar. Het is nodig in ons leven dat het kruis van de Heer Jezus erdoor gaat. Want hij stierf aan het kruis onze dood. Hij stierf op het vloekhout, de vloekdood die wij verdiend hadden door onze zonde. Hij stierf onder de toren van God die gaat over dat wat wij met Gods schepping en met Gods leven dat hij ons gegeven heeft, hebben gedaan. En pas door zijn kruisdood is er voor ons leven en toekomst. Waar zijn uw ogen op gericht? Als we deze koning horen bidden, dan zit daarin, ja, ootmoed, ik zei het u, hij gaat tussen de mensen staan. Hij komt van zijn troon af. Hij buigt zich met de mensen voor God. Ze roepen een vaste uit. En we hebben het toen van u gehoord. En Salomo heeft het voor ons gebeden. Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of hongersnood, zullen we voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wat een eerbied. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. En u zult verhoren en verlossen. Kijk, ook wat een vastheid. Klein onder de werkelijkheid van de zonde. Klein voor het aangezicht van de grote God. Maar tegelijkertijd ook vast vertrouwen. Hoop. Als we de werkelijkheid onder ogen zien van hoe het in deze wereld toegaat, wat zou je toch, als je die beelden ziet van al die vluchtelingen. Als je ziet hoe dat grote delen van Syrië plat zijn gegooid. Mensen niet meer weten waar ze naartoe moeten. Wat zou je toch graag het plan bedenken om daar te helpen. En als je in het menselijkerwijs bekijkt, hoe lang zal dat duren voordat dat weer. En komt het nog wel ooit? Hoeveel steden zitten er niet onder Damascus? Net als bij Jericho, afgebroken, verwoest, weer opgebouwd, afgebroken, verwoest, weer opgebouwd. Wat zijn de volkeren in het Midden-Oosten toch ook een smeltkroes van alles en nog wat, en waar komen ze overal vandaan? Waar gaat dat heen? Wat is daar de toekomst van? We hadden ooit een ijzeren gordijn. We hadden ooit een bamboegordijn. In China zijn er nu tienduizenden evangelisten. Zendelingen. die onderweg zijn van Peking naar Jeruzalem. De beweging heet Back to Jeruzalem. Deze mensen die zeggen, er moeten geen zendelingen uit West-Europa of uit Amerika komen, want die kunnen niet met alleen maar een verschoning en een kopje rijst in hun tasje zending bedrijven. Dat moeten we zelf doen. En zo komen er uit al die talloze huisgemeenten, zendelingen, evangelisten naar voren, doordat een aantal mensen in de gevangenis hebben gedroomd van dit werk dat God hen te doen geeft. En dagelijks komen er vele duizenden mensen tot geloof. Ik las in een Franse krant afgelopen week van een moslim in Bangladesh. Een arts die zelf kanker kreeg en niet meer wist wat hij moest. En wel eens van de naam van Jezus had gehoord. En toen de dokter zei, ik kan niets meer voor je doen, het zal alleen maar erger worden, ging hij roepen tot Jezus. Als u kunt, wilt u mij helpen. En gaandeweg werd deze man genezen. En ging geloven in Jezus de zaligmaker. En stelde zijn leven in dienst van de meester. En ging vertellen van Jezus. Hij werd gedoopt. En door zijn eenvoudige evangelisatiewerk, doordat mensen bij hem in de praktijk kwamen en hij hen behandelde als arts, maar ook vertelde van de Heer Jezus, zijn er nu 50 huisgemeenten ontstaan, daar in dat boeddhistische en islamitische werelddeel. Op allerlei manier gaat het door. Als mensen buigen, als mensen bukken voor de Heer Jezus. Nee, het gaat niet op een manier die wij kunnen bekijken. Het gaat soms ongedacht anders, maar het gaat voort. Want de Heer Jezus heeft het beloofd. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Want de Heer Jezus heeft het aan het kruis verdiend. En dat grote werk van de voortgang van het Koninkrijk van God, dat betekent ook dat de Heer Jezus ons schenkt wat wij nodig hebben. Ja, dat is wel een hele grote omkeer, dominee, ja. Nou, wij leven in een wereld waar je werkt om te kunnen leven. Waar je taak, je roeping is dat je overleeft. Waar je aan alles en nog wat moet denken, omdat je vooruit moet. En om dan te gaan geloven dat alles wat er sinds de zondeval ons gegeven is, dient opdat wij het eeuwige leven zullen ontvangen. Ja. Dat u brood krijgt van God en een dak boven uw hoofd en dat we ons werk doen en dat we onze taak verrichten en dat het allemaal staat in die grote missie van God om zondaren tot het geloof in de Heer Jezus te brengen en hen het eeuwige leven te schenken. Want het wordt hier en nu nooit goed. Dat is 180 graden de andere kant op, denk ik. Ja, dat is bekering. Dat is geloven. Wij weten niet wat we moeten doen. Maar de Heere weet het. En daarom zijn onze ogen op hem gericht. Is dat dan? Nee, dat is niet onduidelijk. Dat is niet onzeker. Geloven is niet een onzekerheid. Geloven is de vaste grond kennen. Het vaste vertrouwen dat de Heer Jezus Christus degene is die de wereld regeert en door wie wij het leven ontvangen. Ja, dan zie je misschien de poort van het lied wel eens niet openstaan. Dan is hij misschien wel eens dicht, zodat je moet vragen of God hem wil opendoen. Dan is het leven van het geloof niet een vanzelfsprekendheid. Maar dan is het elke keer weer bij God op je knieën komen en de macht van koning Jezus erkennen dat het slechts genade is die hij verleent aan schuldige mensen. En dan met heel je hebben en houden overboord. Hoe zegt het avondmaalsformulier het? Wij komen niet tot deze tafel om daarmee te belijden dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Als we tot de tafel des Heren komen, dan belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Maar we zoeken het leven buiten onszelf, in Christus Jezus. Onze ogen zijn op u. Amen. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Laat ons bidden. Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht. En we belijden u dat we er geen recht op kunnen laten gelden. Als we denken aan wie we zijn en wat we teweeg brengen. Dat we slechts tot u kunnen komen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus. En wij bidden van u, Heere, wees ons om zijnentwil genadig. En leer ons, Heere, van uw genade te leven. Juist ook als het gaat over de dingen van iedere dag. Over ons leven, zoals we dat dag aan dag leven. Dat we het ons beseffen mogen, dat we het voor uw aangezicht leven. Dat we het niet vergeten, Heere, dat het uit uw hand ons toekomt. En dat we zo, Heere, u bidden om uw zegen over alle arbeid die gedaan mag worden. Om in ons dagelijks onderhoud te voorzien. Om brood, om een dak boven ons hoofd, om kleding, om arbeid. Om uw zegen, Heere, over alles wat wij doen. De jonge mensen op school, in hun opleiding. Dat we het ons bewust zijn en nooit vergeten. Iedere gedachte die ik ook maar ten goede denken kan. Hoe ik mijn hersenen gebruiken mag. Hoe ik mijn handen gebruiken mag. Hoe ik geroepen ben mijn taak in de samenleving te volbrengen. Ieder de zijne. Het is slechts onder uw zegen mogelijk. En Heere, dat we dat allemaal mogen leren. Eenmaal voor het eerst. Maar we belijden u dat we het elke dag en elke keer weer opnieuw nodig hebben. Dat u het ons leert. Maak ons een volk dat dicht bij uw woord leeft. Opdat we het onderwijs ontvangen. En maak ons een volk dat dicht bij de grond leeft. Opdat we klein blijven voor uw aangezicht. En maak ons een volk, Heere, dat weet van genade te moeten leven. Opdat we niet hoogmoedig zullen worden. En onszelf op de borst slaan. We bidden u, barmhartige God. Maak ons zo tot een gemeente die naar uw naam genoemd is. En die u in deze wereld bewaart. Opdat we daaraan hangen aan dat woord van u, Heer Jezus. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. O Heere, en dan zuchten we met de schepping en met de mensenkinderen en met de dieren. En we zuchten tot op die dag dat u zult wederkomen op de wolken des hemels. En uw nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, zult doen nederdalen het nieuwe Jeruzalem dat van boven komt. En schenk ons genade om in dat geloof en in dat vertrouwen te leven. Dat u het bouwt. En Heere, dat het daarom komt. Wat er ook gebeurt. En dan bidden we u, Heere, om wijsheid voor allen die jonge mensen onderwijzen op de scholen. We bidden u voor de ouders in het bijzonder. Geef hen al wat nodig is om hun kinderen van de Heere Jezus te vertellen. En hen voor te gaan in de vrezen van uw naam. Ondersteun ze daarin, sterk ze daarin, schenk alles wat nodig is. Laten er vaders en moeders in Israël mogen zijn. Voor hun kinderen, voor andere kinderen. Of slechts voor de kinderen van anderen als ons die zegen niet geschonken is. Maar Heere, dan toch des te meer vader of moeder in Israël. We bidden u, barmhartige God, voor uw gemeente aan deze plaats. We danken u dat een herder en leraar gevonden mocht worden En we bidden van u, geef een goede voorbereidingstijd en wijsheid. En dat deze broeder dan een goede ingang mag vinden onder dit volk. We bidden u voor de kerkenraad, voor allen die een taak hebben in de eredienst, in het leven van de gemeente, wilt u dat alles zegenen. En dat wij daardoor u mogen kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt, want dat is het eeuwige leven. Heren, zo bidden wij u, voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning en koningin, de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen, de leden van Eerste en Tweede Kamer, gedeputeerde staten, provinciale staten, de burgemeester, de wethouders, de raadsleden, allen die gij over ons gesteld hebt. Dat wij een stil en gerust leven mogen leiden van alle in alle godzaligheid. En wij bidden u voor de wereldleiders. Voor minister, voor president Poetin, voor president Obama, voor de mensen van de EU. We bidden u, Heren, geef wijsheid aan het Amerikaanse volk, opdat ze een leider mogen kiezen die u vreest en dient en naar uw woord vraagt. We bidden u, barmhartige God, voor de leiders die we zo direct niet kennen, met wie we denken geen omgang te hebben en die ook ons leven voor een groot gedeelte lijken te bepalen. Uit China, uit Brazilië, uit Argentinië. Grote land, India, al die miljoenen mensen. Heren in de hemel. En ook daar wordt het evangelie verkondigd. Ook daar leeft uw kerk. Soms vervolgd, bestreden, maar tegelijkertijd ook vol van drang om met u te leven. Heere, zegen dat werk, het zendingswerk, en bewaar uw volk Israël naar uw belofte, uw oogappel, de navel van deze wereld, Israël, en doe het zalig worden naar uw belofte. En doe het komen tot de kennis van de Messias, opdat uw rijk vol worden naar uw belofte. Hoor ons gebed, Heren, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 25, het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 6 en 7 van Psalm 25. gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.